heb wel eens een meisje van 12 jaar moeten beoordelen. Die wilde uit het raam springen. En dan ga je met zo'n gietje in gesprek en die is dan nog echt een kind. En echt een beginnend puberkind die dan niet met je wil spreken. En dan onder de dekens ligt en wij zitten daar dan aan het bed. Hè, want je probeert dan een beetje te levelen, contact proberen te maken. Ja, ze wil gewoon niet. En dan moet je toch anders communiceren.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.
In deze aflevering bespreken we heftige thema's zoals zelfmoord. Heb je zelfmoordgedachtes of iemand in jouw omgeving? Weet dat er hulp is.
Leuk dat je luistert of kijkt naar een nieuwe aflevering van de politiepodcast Boeiend. En in deze aflevering duiken we een beetje naast de politie, namelijk in de wereld van de crisisdienst GGZ. En om daarover te praten is collega, kan ik eigenlijk zeggen, hè?
Ja, precies. We komen elkaar op straat tegen. We hebben elkaar nodig. Jullie bellen ons vaak, wij bellen jullie vaak.
Ja.
Dus ja.
We werken samen in een keten, hè?
Precies. En we staan vaak in de frontlinie als het om mensen gaat met onbegrepen gedrag. Jullie vanuit jullie hoek en wij vanuit onze hoek.
Nou, welkom in de podcast. Het is een heftig en ook wel een beladen onderwerp natuurlijk. Omdat we het hebben over mensen die zorg nodig hebben. Ondanks dat kijk ik er wel ontzettend naar uit om in jouw wereld te duiken. Dus echt super dat jij hier bent.
Ja.
Je zei het net al even eigenlijk. Mensen met onbegrepen gedrag. Wat is dat eigenlijk?
Nou ja, ik werk bij de crisisdienst van Antis, crisisdienst GGZ. Wij worden vaak gebeld als mensen moeilijkheden hebben. De buitenwereld duidt dat als onbegrepen gedrag. Vroeger noemde dat verward gedrag. En dat kan van alles zijn. Dat kan iemand zijn die wiens relatie uit is en die het even niet meer ziet zitten. Tot mensen met een echte psychiatrische ziekte. Tot psychosociaal, als er heel veel omgevingsfactoren zijn die tegenzitten. Suicidaliteit, mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Van alles. Alcohol, dementie. Beperkingen van het geestelijk vermogen. Dan noem maar op.
Een heel breed begrip,
ja.
Dus.
Ja. En eigenlijk kan het iedereen overkomen. Dat is ook het nare eraan. Hè. Er is geen speciale groep in Nederland die daar een alleenrecht op heeft. Nee, iedereen.
Jij werkt bij de crisisdienst GGZ van Antis. Kan je wat meer vertellen over wie jij bent en wat jij precies doet? Wat jouw rol daar is?
Ja, ik ben Hamp Harmsen. Ik ben 57 jaar bijna. Ik werk al een kleine of een dikke 30 jaar in de psychiatrie. De laatste jaren vooral bij de crisisdienst.
En wat is jouw rol precies?
Ja, ik ben SPV'er, dat is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Even voor de critici onder ons. In opleiding nog steeds, want het is een opleiding die ik nog weer volg. Ik doe samen met een arts of een psychiater mensen beoordelen als verwijzers. Politie, ambulance, ziekenhuizen, huisartsen, beschermde woonvormen. Vragen om iemand te laten beoordelen.
Dus we hebben het dan over iemand waarvan wordt gedacht of gezien dat hij mogelijk verward gedrag vertoont of onbegrepen gedrag vertoont. Er zijn wat vraagtekens en er is wat zorg over zo'n persoon. En dan komen jullie.
Ja, maar er zijn wel wat voorwaarden. Want voordat we komen moeten we wel eerst kijken van of het wel acuut is. Hè. Dus er moet een acuut toestandsbeeld zijn. Dat betekent iets mag niet al een half jaar spelen. Maar er moet echt iets van de laatste dagen of laatste uren zijn. En als je de crisisdienst wil inschakelen, dan moet er een acuut ernstig nadeel zijn. Dat betekent als wij niet komen en er gebeurt niks, dan kan er iets ergens gebeuren. Dat is een beetje de trend. En daar lopen we ook wel eens tegen onwil op. Of hoe noem je dat? Dat mensen niet tevreden zijn met de uitkomst van wat wij beslissen. Ja. Namelijk, zij vinden wel dat er direct iets moet gebeuren. En wij zeggen van ja, nou, hier kan ook een huisarts naar kijken. Of dit kan worden aangemeld. Dat betekent dat het duurt wat langer, maar er komt zorg in beeld. Ja, en dat maakt dat we af en toe spanningsvolle situaties met onze verwijzers hebben. Zeg maar. Ja.
Want het is soms een uitdaging, hè, om te kijken van wat doen we wel, wie doet wat. Over en weer een beetje wijzen of dat we elkaar als organisaties niet begrijpen.
Ja, dat klopt. Ja. Kijk, als collega's, hè, komen wij ook elkaar op straat tegen. En jij staat bij iemand waarvan je denkt, ja, dat kan echt niet. Die kunnen we zo niet hier op straat laten. Nee. En dan bel je ons en dan triëren wij, zoals dat heet. Hè. We hebben een triagedienst, oftewel een soort meldkamer. En die doen op een systematische en methodische manier kijken van, is er een acuut toestandsbeeld en is er een acuut ernstig nadeel te verwachten. En als dat er is, dan geeft het een klassificatie qua urgentie. Ze zeggen, ja, er moet binnen een kwartier iemand zijn, of binnen een uur, of binnen 4 uur, of binnen 24 uur, of binnen 72 uur. En als het langer dan 72 uur kan wachten, ja, dan is het niet voor de crisisdienst. En je stuurt ook niet een high-care ambulance, hè, zo'n hele geoutilleerde, dure wagen, naar iemand met een snotneus, bij wijze van spreken. Ja, en daar lopen we wel eens tegen dingen aan, want jullie zijn voor de veiligheid. Jullie staan op straat bij iemand, je bent er al 2 keer geweest. Je denkt, ja, als ik hem nu weer laat lopen, ja, dan komt hij vanavond nog 2 keer in beeld. Ja. En dat is capaciteit natuurlijk, dat snap ik. Dat is heel vervelend. Maar als we het probleem naar ons verleggen, ja, dan zitten, nou, niet dat wij ermee zitten, maar dan gaan we onze capaciteit ook opgebruiken. Ja. Ja, en dat zorgt dan weer dat er op casussen waar het echt nodig is dat we komen, dat daar geen capaciteit is.
Nee, en ik denk ook dat het daarom belangrijk is, hè, om aan het begin van deze podcast vast te stellen dat wij geen bestuurders, geen politici zijn.
Precies, nee, we hebben niet over capaciteit. Nee. Wel doelmatig inzetten van middelen en mensen natuurlijk.
Ja, ja, precies. Zijn er grote misverstanden over wat de crisisdienst GGZ doet?
Ja, mensen denken dat als ze de crisisdienst bellen, dat ze altijd geholpen worden. Altijd door de crisisdienst in dit geval. En mensen bellen echt voor de meest vreemde dingen de crisisdienst, hoor. We hebben wel eens gehad dat iemand belde en zei, ja, ik heb het wel heel erg koud in mijn huis op dit moment en de verwarming doet het niet meer. Ja, dat gaan we als crisisdienst natuurlijk niet oplossen. Zoals ik al zei, we doen het op een systematische en methodische manier, dat we kijken van wat is de urgentie en de noodzaak dat er direct iemand komt. Ja, en als die er niet is, dan komen we niet. En ja, en daar raken we nog wel eens een keer met elkaar in conflict.
Ja. Jij zegt, ik ben SP...
SPV, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Je moet je voorstellen, ja. Bij ons lopen er over de dag zo'n 7 teams. Dat zijn is een koppel van een SPV'er altijd en een arts of psychiater. En die doen de beoordelingen op straat. Maar voordat die op pad worden gestuurd, heb je al een triagist aan de lijn. Dat zijn ook SPV'ers. En die doen dus wat ik net vertelde, hè, bepalen wat de urgentie is. En die koppels, die bestaan uit de SPV'er, die bekijkt vooral de klacht van de cliënt in de context van de omgeving. En de arts is natuurlijk wat meer medisch gericht. Dus die kijkt heel erg naar, wat is de psychiatrische stoornis? Wat is psychiatrisch toestandsbeeld? En dat soort zaken.
Dus jullie werken eigenlijk altijd als een koppel?
We werken altijd als een koppel, ja. En dat betekent ook dat er een 4-ogen-principe, 2 zien meer dan 1. Ja. Dat maakt het voor ons ook heel prettig om te werken, omdat we goed met elkaar kunnen overleggen. En we moeten soms hele nare beslissingen nemen. Dus mensen bijvoorbeeld gedwongen opnemen. Of tegen mensen vertellen van, ja, sorry, maar wij gaan niks voor je doen. En dat is voor sommige mensen heel impactvol. Ja, en dan is het goed om beslagen en goed overwogen en wel overwogen een beslissing te nemen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat het echt ook wel wat van jou vergt, ook als mens. He, je komt met mensen in aanraking die in nood zijn. Die soms, ik kan me voorstellen, zich aan je vastklampen voor hulp. En dan moet je denk ik echt een beroep doen ook op wie jij bent als mens. Je social skills, je communicatieve vermogen, empathie. En toch ook een hoop kennis van zaken hebben. Is het moeilijk werk?
Je moet wel uit een bepaald hout gesneden zijn. Hè. We zien echt wel heel veel leed en lijden. En we moeten dan ook wel eens beslissingen nemen die echt wel tegen je gevoel ingaan. Daar moet je wel tegen bestand zijn. Gelukkig hebben we een heel goed team. We werken, zoals ik al zei, altijd met z'n tweeën. Als we op kantoor komen, kunnen we altijd weer overleggen. De triagisten, wat we ook zelf zijn, ja, die weten vaak wel van wat er speelt of gaat spelen. Dus er is een goed overleg. Verder hebben we natuurlijk een goed nazorgprogramma voor zowel collega's, soms ook voor externe. En vanuit Antis wordt ook gewoon goed gezorgd voor je als je echt iets vervelends meemaakt. Ja.
Kan je wat vertellen over hoe dit landelijk is ingericht? Zijn jullie een landelijke organisatie? Of
Nou ja, kijk, het land is opgedeeld in regio's, net als in politieregio's. Alleen die regio's, die kun je niet over elkaar heen leggen. Dus wij werken bijvoorbeeld in de regio Rotterdam en daar zit bijvoorbeeld ook politie Den Haag bij, of een deel daarvan.
Op stukjes, ja.
Ja, en wanneer jullie iemand in Schiedam oppakken, dan gaat hij naar het bureau Marconiplein en dan is hij weer voor ons, omdat Schiedam is voor de crisisdienst GGZ Delftland.
Ja. Ja.
En een van de zaken die we met elkaar hebben afgesproken, dat is ook gewoon verplicht, is wij gaan niet beoordelen in de regio van GGZ Delftland of van Julius of van ergens anders. Dat doen we niet. En dat heeft ermee te maken dat, nou, bijvoorbeeld iemand kan bij ons in behandeling zijn, maar in Amsterdam verblijven, zou daar bijvoorbeeld in beeld komen bij de politie. De politie weet dat hij bij ons in behandeling is, gaat ons bellen. Ja, dan zouden wij naar Amsterdam moeten gaan rijden. Dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Nee. Dan zijn we een koppel de hele dag kwijt. Ja, en dat kan weer niet.
We gaan in deze podcast uitgebreid duiken in jouw werk. We gaan ook een kijkje nemen in een beoordelingslocatie. Hè? Dat is een prikkelarme ruimte. Ja. En bij jullie ook op de meldkamer, hoe het eraan toe gaat achter de schermen. Ontzettend interessant. Voordat we dat gaan doen, willen we wat meer over jou te weten komen. En dat doen we in het verhoor.
Het verhoor.
Wat is het leukste aspect van jouw werk?
Ja, de afwisseling, het samenwerken met collega's. De saamhorigheid ook binnen de crisisdienst. Ja, dat je op pad gaat, dat je echt heel veel verschillende mensen tegenkomt. Dat je binnen alle lagen van de bevolking soms over de drempel mag stappen, in een huis mag zijn. Dat je allerlei leuke collega's bij andere spoeddiensten tegenkomt. Bij de politie, bij de ambulance, op huisartsenposten en bij de spoedeisende hulp. Het allerleukste is denk ik dat wanneer je ziet gewoon dat wat je doet effect heeft en dat iemand uit zijn crisis is en eigenlijk zijn leven gewoon weer kan oppakken.
Mooi. Als jij nou niet bij de crisisdienst GGZ zou werken of ergens anders binnen de GGZ, wat voor werk zou je dan doen?
Ja, dat is een gewetensvraag natuurlijk. Mijn vader is politie. Ik wilde ook graag bij de politie. Ik heb al heel vroeg gesolliciteerd toen ik nog op school zat op de MAVO. Ik mocht de sollicitatieprocedure in, maar ze vonden me toen nog te jong. Ja, dat volgens mij, ik had ook al een behoorlijk ontwikkeld ego. Ik was wel erg gekrenkt. Hoor,
oh, ja.
En toen ben ik eigenlijk de GGZ ingegaan, omdat mijn buurman daar ook in werkte. Ja, en dan heb ik me eigenlijk altijd als een vis in het water gevoeld. En zijdelings doe ik natuurlijk wel veel met de politie. Ik werk ook bij de politie GGZ-programma, daarnaast naast de crisisdienst. Maar goed, ik kijk af en toe eens met afgunst naar jullie werk. Dan denk ik, dat zou ik ook wel willen.
Wat is een muzieknummer wat heel goed past bij het werk wat jij doet? Hebben jullie een soort live lied?
Nou, nee, dat hebben we niet. Maar als je mij vraagt van wat Jerry Lewis en Willie Nelson hebben ooit een nummer opgenomen. Een koppel mooie years. Het gaat erover dat als je wat ouder bent en dat je gewoon wat meer kilometers op te tellen hebt. Wat meer ervaring. En dat je ook wel wat meer fouten hebt gemaakt. En vaker wat tegen muren bent opgelopen. En als je jonger bent, dat je dat allemaal nog moet doen. En af en toe moet je gewoon eens luisteren naar mensen die de ervaring hebben.
Werk jij het liefst in de ochtenden, in de middagavonden of in de nachten?
'S Nachts is wel mijn favoriet, omdat het rustig is op de weg. Dus je rijdt lekker door. En iedereen is toch wel wat chiller in de nacht. Er is wat meer tijd, er is wat meer rust. Ja. Dus dat is iets lekkerder werken.
Merk je dan ook dat het aanbod aan werk voor jullie, dat de tijd van de dag daar invloed op heeft?
Ja, we merken dat op het midden van de dag er de meeste aanmeldingen zijn. Okay. Ook vanuit de politie trouwens. Dat is wel interessant om te weten. Hè? Dus we denken vaak, het is vooral na in de avonduren en 's nachts. Maar de meeste aanmeldingen komen toch echt overdag. Dat kunnen wij in ons systeem halen natuurlijk, van als we het registreren. Maar goed, de piek van het werk zit bijvoorbeeld in de week bijvoorbeeld wel meer op de vrijdagmiddag. En we merken dat telefonisch bijvoorbeeld zondag wel een dag is dat er veel gebeld wordt. Er zijn vaak ook onze eigen cliënten die dan een paar dagen al geen contact hebben gehad met hun behandelaar. Dat is een weekend soms net te lang. Een schrikmoment is ook als we zo'n weekend hebben, weet je wel, zaterdag, zondag en dan eerste paasdag, tweede paasdag. Dat duurt voor sommige mensen echt te lang, dus dan bellen ze ons wat vaker.
Ja. Wat zou nou jouw baan nog leuker kunnen maken?
Wat zou mijn baan leuker maken? Ja, geen files sowieso. Ja. Ik heb bloedje hekel aan mensen die dubbel parkeren. Nou ja, eigenlijk niet zoveel. Ja, we kunnen natuurlijk altijd beter geoutilleerd zijn. Tenminste, dat we sneller langs het verkeer heen kunnen. Dat we, want met tijd bijvoorbeeld. Er wordt veel geklaagd dat we te weinig tijd voor cliënten hebben. Als ik een beoordeling doe, dan is er niemand die tegen mij zegt... dat moet je binnen zoveel tijd doen. Dat bepalen we samen als collega's. En we kijken gewoon naar de cliënt wat nodig is. En als het ene keer een 3 kwartier is en de andere keer 2 uur... dan is dat zo. En als we moeten uitwerken en we willen heel zorgvuldig... of we zitten heel erg te dubben van... ja, wat moeten we nou precies opschrijven? Hoe moeten we het gedrag duiden? Ja, dan nemen we onze tijd daarvoor. Dat maakt niet uit.
Wat is voor jou het fijnste moment van de dag?
Ja, als ik aan mijn werk begin, hè? Dus 's ochtends opstaan en denk, ja, ik mag werken. Maar goed, naar huis te gaan is ook leuk voor ons. Ik bedoel, we doen niet altijd dankbaar werk, maar we doen wel... proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. Het wordt in ieder geval door de collega's gewaardeerd wat we doen. En we gaan altijd wel afgesloten naar huis. Dus we nemen niet ons werk mee naar huis. Afgezien van dat er wel dingen zijn die, die indruk maken op je... die op je netvlies blijven... of waar je wel eens over loopt te malen.
Verdachte feitjes.
Dit keer in het verdachte feitje weer een mooie politieafkorting. Namelijk SGBO. Misschien hebben we er wel eens van gehoord, maar ik kan me ook voorstellen dat je echt denkt, waar heb jij het over? Nou, SGBO staat voor Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. En een SGBO is eigenlijk een team met politiemensen met allerlei expertises die bij elkaar komen op één afgesproken plek wanneer een crisis zich voordoet. Met al die afgevaardigden van de politie kunnen we dan dus zo'n crisis managen en de collega's op straat vanaf één plek aansturen. Een SGBO kan ook in het leven geroepen worden wanneer er een groot evenement in de stad plaatsvindt. Bijvoorbeeld met de huldiging van Feyenoord of met Koningsdag. Dit was weer het verdachte feitje over zo'n mooie politieafkorting die wij hebben. Ik zie je graag weer bij het volgende verdachte feitje.
Zou je ons eens kunnen meenemen in een van jouw prachtige werkdagen? Je staat op, je gaat naar kantoor en dan?
Nou, dan kom ik op kantoor en dan dus kun je straks zien, hè, als we op locatie zijn, hebben we een groot scherm. Daarop staat wat er die dag moet gebeuren, al gepland is. En dan zie ik bijvoorbeeld een cliënt die staan die aan mij en mijn collega is toegewezen op een bepaald tijdstip. En dan afhankelijk van of die bij ons moet komen of wij daarheen gaan, bereiden we ons voor. Dat doen we vaak door even te kijken in dossiers of er al eerder beoordelingen zijn. En dan pakken we ons spul. Dat is vaak een medicatiekoffer, medische apparatuur. En we hebben een alcoholmeter. Dan kunnen we goed zien wat de bloedalcoholwaarde is, zeg maar. En dan gaan we op pad. Vaak bellen we dan de cliënt. En afhankelijk van de casus, hè, want soms worden we ergens bijgeroepen en dan wil de cliënt ons helemaal niet zien. Of patiënt. En soms is de patiënt zelf de hulpvrager. En dan zijn ze blij dat ze ons zien. Soms zit er een systeem omheen. Dus dan komen we ergens bij iemand thuis. Nou, en dan proberen we zo voorkomend mogelijk te zijn. Dus we bellen aan. We vertellen wie we zijn. We vragen of we binnen mogen komen. En dan gaan we het gesprek aan. Het mooie van ons werk is, we hebben een enorme verscheidenheid aan cliënten natuurlijk, of patiënten. En elke casus vraagt weer een andere manier van communiceren. We hebben verschillende gespreksmodellen. Dus dan gaan we het gesprek aan. En dan soms trekken we ons terug. Soms weten we het direct al en hoeven we met een schuin oog elkaar aan te kijken. Maar soms trekken we ons terug, gaan we in de auto nog even overleggen. Wat we dan doen is een soort, dat noemen we klinisch redeneren. Hè, van oké, wat heb jij gezien, wat heb ik gezien? En dan gaan we het stapsgewijs allemaal doorlopen. En dan komen we tot een conclusie. Als ik met een arts werk, dan bellen we altijd nog een psychiater. Daar gaan we het aan voorleggen, doen we psychiatrisch onderzoek aangeven. En dan zeggen we wat ons idee, wat beleid is. En beleid is vaak, we verwijzen door of we stellen voor dat er bijvoorbeeld een intensieve behandeling thuis moet plaatsvinden. Soms doen we een opname regelen. Soms vinden we dat er een opname nodig is. Ook al wil de cliënt niet. Ja, en dat kan betekenen dat we dan een ambulance bellen. En als nodig is dat de politie bij komt, dan regelen we dat ook meteen.
Dus het is niet zo dat altijd de politie wordt meegestuurd werk doen?
Nee, eigenlijk als we echt politie nodig hebben, omdat we van tevoren al weten, ja, dit gaat escaleren, Dan nemen we contact op met jullie en dan passen we het een beetje op elkaar aan. Dan gaan we kijken van hoe kunnen we dit nou zo gestroomlijnd mogelijk doen. Ja. Wijkagent is daar bijvoorbeeld een belangrijke speler in. Ja. Maar als we ter plekke staan en we vinden dat er een opname nodig is, ja, dan regelen we ambulance. En dan zeggen we tegen de meldkamer ambulance, nou, er is politieassistentie bij nodig. En ter plekke vangen we jullie op. Dan spreken we af, hoe gaan we het doen? Als er een gedwongen opname nodig is, dan zijn wij degene die dat gaan aanzeggen en ook uitleggen. En daarna, ja, dan moet iemand in de ambulance.
Je hebt het over jij en jouw collega, hè? Jullie zijn een koppel. Hoe zit dat? Werken jullie altijd met dezelfde of hebben jullie een poeltje? Nee. Kennen jullie elkaar wel altijd
nou,
al?
Nou, we kennen elkaar wel. We hebben het wel zo dat we hebben een aantal vaste psychiaters, een aantal vaste artsen ook in dienst.
Daarnaast... Het kan verschillen of je soms met een arts of soms met een psychiater.
Ja, de psychiater is wat makkelijker werk, want dan hoef je niet te overleggen. Hè. Dan kun je gewoon ter plekke meteen. En zeker als je er vaker mee gewerkt hebt, dan gaat dat heel snel. Maar we werken dus ook met artsen. Maar ook artsen die bijvoorbeeld net van school komen. Die komen dan bij ons een half jaar of een jaar werken. En die gaan dan bijvoorbeeld weer iets anders doen. Of die besluiten de opleiding tot psychiater in te gaan. En dan gaan ze bij ons ervaringen op doen. En dat betekent soms dat ik met een schoolverlater, zeg maar, op pad moet.
Ja, ja, want ik kan me voorstellen dat die dynamiek dan heel erg verschilt. Want jij bent een... Ik heb door de hol gewerkt, dus misschien een betere term.
Meer kilometers op de teller, ja.
En je weet ongetwijfeld heel goed hoe alles zit en werkt. Ja. En soms dan zit je denk ik met een psychiater die eigenlijk hetzelfde is. Dan hoef je elkaar maar aan te kijken en je weet hoe de vork in de steel zit.
Ja, en dat is heel gevarieerd, hè. Want met iemand die beginnend is, die kun je echt heel veel dingen meegeven die wel heel belangrijk zijn. Ik noem even, als je aanbelt, ga je niet met je neus voor de opening staan, maar zorg je een beetje op je afstand staat. Je kijkt eerst even naar binnen of je überhaupt van naar binnen wil. Als je binnen bent, doet iemand de deur achter je op slot of laat hij hem open. Ik wacht altijd even tot de cliënt de deur dicht heeft of de patiënt de deur dicht heeft en dan zeg ik, mag ik doorlopen? En als ze dan binnenkomen, ja, dan kiezen we natuurlijk op een bepaalde manier positie. Dus dat zijn allemaal gewoon kleine dingen. Die krijg je soms niet in de opleiding mee, maar dat wordt dan wel gewoon verteld.
Jouw vraag.
We hebben namelijk een hele hoop luisteraarsvragen gekregen. En een van de vragen is ook inderdaad, krijgen jullie ook trainingen als het gaat om je fysieke weerbaarheid, veiligheid, aanhoudingstechnieken, dat soort zaken?
Ja, wij houden niemand aan. Als wij het nodig vinden dat iemand verplicht zorg krijgt, we zitten in een thuissituatie, gaan we dat nooit ter plekke regelen, dan trekken we ons eerst terug. En dan bellen we dan politie. Dus we gaan echt wel voor de veiligheid. Degene die aan de telefoon zit en een inschatting moet maken, die doet ook een soort risico-inschatting. Van, is het wel verantwoord dat wij daarheen gaan? Als het niet verantwoord is, dan kunnen we ook nog naar een beoordelingslocatie. En soms heel enkel, dan zeggen we, ja, er moet echt thuis gezien worden. Dan vragen we politieassistentie mee. En eigenlijk qua agressie, ja, daar zijn we erg scherp op. Dus voorkomen is dan het beste. Hè? En ja, het komt wel eens voor dat wij zeggen, oké, prima, dan gaan we weg. Ja. We komen wel eens thuis bij iemand en dan zeggen we, ja, we zijn hier op verzoek van een huisarts om met jou te spreken, want die maakt zich ernstig zorgen. Ja, als je dan direct wordt uitgescholden en die persoon wil helemaal niks met je te maken hebben, zeg je, oké, prima, dan gaan we meteen naar het eind van het gesprek. Zouden we iets voor jou kunnen doen? Heb je iets nodig? Ja, kijk, we zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen. Hè. We weten wel hoe we onze mensen op een bepaalde manier kunnen aanspreken. Toch kunnen bewegen om hulp te vragen. Ja. Een collega van jou die liep vorige week mee. Die zei, oh, wat mooi. Jullie hebben zoveel verschillende gespreksmethodieken en modellen. Ik zie jullie elke keer op een andere manier communiceren. Afhankelijk van hoe de patiënt reageert.
Een soort judo, hè?
Ja. Psychisch judo noemen we het ook wel een beetje. Ja. En dat, maar goed, dat is heel leuk werk.
Ja. Wat voor eigenschappen moet je nou hebben om dat werk te doen? Wat voor mens moet je zijn? Er zijn ongetwijfeld mensen die hier naar luisteren met interesse ook in het werken bij. Ja. Hoe zit dat nou? Wat voor iemand moet je zijn?
Nou ja, er is geen. Ik heb gezegd al in het begin, je moet er bepaald hout gesneden zijn. Je moet wel een beetje crisisbestendig zijn. Je moet niet bang zijn. Het helpt als je open in de communicatie staat. Als je niet voortdurend denkt van, oh, het kan misgaan. Maar dat je eerder denkt van, nou, van de 1000 keer gaat het 999 keer goed. Ik ga niet op die ene keer dat het misgaat, ga ik mijn handelen bepalen. Dus dat is wel een beetje een insteek die je moet hebben. Ervaring helpt zeker. Je moet goed mens-mens kunnen communiceren. En ja, als SPV'er moet je echt gewoon veel breder kunnen kijken dan alleen maar de klacht, hè, die de ingang is voor het gesprek, zeg maar.
Kun je daar wat meer over vertellen? Waar moet je dan nog meer naar kijken?
Ja, het liefst beoordelen we mensen altijd in hun eigen omgeving. Het heeft twee redenen. Daar kunnen ze ook weer het beste herstellen. Dus dan kun je ook meteen kijken van wat er nodig is. Maar vaak is de omgeving heel, heel beïnvloedend op wat er speelt. Iemand die in een huis leeft met helemaal niks. Ja, dat zegt wel iets over die persoon. Het zegt meer dan wanneer je hem aan de andere kant van de tafel in een spreekkamer ziet. Alcohol bijvoorbeeld. Als je iemand in de spreekkamer ziet en die zegt, ja, ik drink af en toe eens. En je komt daar thuis en er staan gewoon 18 kratten hoog opgestapeld tegen de muur. Ja, dat zegt wel dingen. Dus dan kun je toch vaak wat meer zien. Dan kun je beter beoordelen.
Ja, hoop informatie.
Ja.
Ja. Is dit nou... Want ik ben altijd geneigd om te denken dat wij dit in Nederland eigenlijk ontzettend goed geregeld hebben. We hebben ook als het gaat om sociale huurwoningen, zorginstellingen, mensen die een heel breed spectrum van zorg. En we hebben het nu natuurlijk over echt de acute psychiatrische zorg. Vind jij dit goed geregeld als we het vergelijken met hoe de wereld in elkaar steekt?
Nou, kijk, als ik kijk naar derde wereldlanden, denk ik, hebben we het echt goed al geregeld. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Engeland of Duitsland of Denemarken of Zweden, Noorwegen, daar zijn dingen ook heel goed geregeld. Ja. En elk land heeft wel zijn eigen zaken die echt beter zijn dan in Nederland. Okay. Ik zou bijvoorbeeld heel graag willen dat als iemand hulp nodig heeft en gewoon echt in een crisis zit, dat er ook heel snel iemand geregeld kan worden. Maar daar hebben we het in het begin al over gehad. Hè? Wij gaan niet over capaciteit en dat soort dingen.
Nee. Maar het zou wel een mooi scenario zijn.
Ja. En soms is het ook, als we kijken naar ons, ook naar jouw collega's op straat, die zouden bijvoorbeeld gebaat zijn bij heel snel expertise van ons. En dat zou mooi zijn als ze gewoon maar hoeven te bellen of de meldkamer zegt van, nou, er is een melding van iemand met onbegrepen gedrag. He, dat wij er met z'n tweeën heen zouden kunnen en ter plekke de boel kunnen sussen. Ja. Jij vanuit jouw rol als dat je voor de veiligheid bent. Ik vanuit mijn expertise. En als we vaak samenwerken, ik zie dat bij het politie GGZ-programma bijvoorbeeld, daar werken we vaak samen. Dan worden die rollen een beetje diffuus, of hoe zeg je dat? Fluïde, dat gaat in elkaar over.
Je versterkt elkaar. Ja.
Ja, precies. Want soms dan komen we binnen en dan iemand reageert. Dan fungeer ik als een rode lap. En jij staat er met je vriendelijke glimlach bij en die persoon die richt zich gewoon naar jou in.
Ja, of juist dat uniform.
Of juist het uniform. Ja, maar dat gaat ook twee kanten op. Hè? Ja. Soms werkt dat ook weer als een rode vlag, maar soms werkt dat ook juist heel vertrouwenwekkend. Hoe zeg je dat? Dat mensen denken, oké, dat is een agent.
Ja,
die kan ik vertrouwen.
Ja. Wat kan je vertellen over ziektebeelden? Want we begonnen net van, als we het hebben over mensen die onbegrepen gedrag vertonen, dan kan dat ontzettend veel betekenen en inhouden. Zijn er bepaalde ziektebeelden of bepaalde gedragingen waar jij en wij het meeste mee in aanraking komen?
Nou, ik denk waar we het meest met de politie in contact komen, is wanneer er sprake is van suicidaliteit. Dus dat betekent iemand wil een einde aan zijn leven maken, of heeft de intentie een einde aan zijn leven te maken. Of heeft het ontwikkeld als een manier om gewoon uiting te geven aan zijn stress, zijn ellende. Dus er zitten al nuances en verschillen in. Hè? Waar we elkaar heel vaak tegenkomen is dat er sprake is van onbegrepen gedrag. Iemand die bijvoorbeeld hele rare uitspraken doet, verwarde uitspraken. En dan vaak in combinatie of met alcohol en drugs. Of wanneer iemand echt gewoon psychotisch is, dat is ook een stoornis. En we komen ook wel mensen tegen die... we hebben allemaal een persoonlijkheid. En jij hebt ook wel scherpe randjes ergens in je persoonlijkheid, ik ook. En sommige mensen hebben dat wel wat meer. He, die hebben er echt last van. Die heeft de omgeving ook last van. Dat noemen mensen met een persoonlijkheidsstoornis. En die komen ook nog wel eens in beeld bij ons. En dan is het lastig, omdat bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis... die kan niet direct met medicatie worden behandeld. Dat is vaak langdurige behandeling, veel gesprekken, behandelmethodieken voor nodig. Dus het is niet van vandaag op morgen op te lossen. Dat heeft zich vaak ook al heel lang ontwikkeld. Maar die kunnen door hun gedrag, door de manier hoe ze reageren, hoe ze in de wereld staan, hoe ze omgaan met hun stress, komen ze wel vaak in beeld.
Je hebt het net ook al even gehad over drank, alcoholproblematiek en verslavingen. Daar is natuurlijk ook zorg en hulpinstanties die zich daarmee bezighouden. Kan je wat vertellen over hoe dat met elkaar verweven is?
Nou kijk, we hebben hier in deze regio hebben we het zo dat de crisisdienst, dat zijn wij dus, ook verslaving doet. Ja, okay. Er zijn regio's waar ze zeggen, ja, verslaving is niet voor de crisisdienst psychiatrie. Dan moet je voor bij de crisisdienst verslaving zijn.
Ah, heel.
Ja, maar die zijn er alleen maar van 9 tot 5. Dus dan heb je een probleem als je om 8 uur in de crisis geraakt. Aha. Wij doen verslaving, dus dat is wel prettig. Hè? Dat betekent dat we het hele spectrum hebben. Antus heeft ook verslavingsklinieken. Dus daar kunnen mensen ook terecht. Alleen wanneer iemand een acute opname wil, een GHB gebruik of cocaïne of andere middelen, die plekken zijn heel sumier. En dat zijn vaak geplande opnames. Dus er moet eerst gekeken worden van, oké, wat voor problematiek is, wat is de beste zorg, welke plek is het beste. En dan worden ze aangemeld en dan komt er wel een opname. Maar dat is niet over 10 minuten.
Nee.
Wanneer er sprake is van een ernstig acuut nadeel, echt wel te voorspellen binnen een aantal uur, ja, dan, en verslaving, ja, dan kunnen we nog wel eens iemand acuut opnemen. Dan komt hij ook op een plek terecht waar hij eigenlijk niet goed hoort, waar hij niet goed behandeld kan worden, want hij hoort eigenlijk op de verslaving terecht. Ja. Wanneer mensen middelen gebruiken en echt in de war raken, als ze onbegrepen gedrag vertonen, dan kun je aan de buitenkant niet zien dat komt door de drugs, zeg maar, of de alcohol. En wat wij dan zien wanneer we zo iemand opnemen, is dat ze de volgende dag eigenlijk een beetje nuchter worden en dat ze helemaal geen behoefte hebben om opgenomen te worden. En dat ze liever gewoon nog bijvoorbeeld weer naar huis toe gaan om daar te gebruiken. En dat is wel ook voor ons heel frustrerend. Het kost veel tijd. Jullie zijn er druk mee, wij zijn er druk mee. En de volgende dag zegt de patiënt, nou, ik vond eigenlijk, nee, het is niet meer zo erg. Nee, ik ga toch maar weer naar huis. Ik kan weer naar huis. Terwijl jij en ik weten gewoon, ja, die valt weer terug in gebruik. En het is wachten tot de volgende keer.
Want is het ook zo dat middelengebruik het psychiatrisch ziektebeeld in stand kan houden? En vice versa, dat het psychiatrisch ziektebeeld ook het middelengebruik weer kan triggeren of aanjagen?
Nou ja, sommige middelen veroorzaken bijvoorbeeld dat mensen in de war raken. En in de war raken, dingen zien die er niet zijn, dingen horen die niet zijn, hallucinaties bijvoorbeeld, kunnen ook bij psychiatrische ziektebeelden zijn. Dus dat is het eerste ding. Het tweede is bijvoorbeeld wanneer iemand een psychose gevoeligheid heeft. Dus bijvoorbeeld dat hij snel dingen kan horen, zien, ruiken die anderen niet zijn. Daar is de drugs vaak wel een katalysator. En het is heel raar. Als ze het ontwikkelen, dan is het juist iets wat ze er een beetje bij weghoudt. Hè. Daar worden ze chill en rustig van. Stress is bijvoorbeeld ook een katalysator van dat verwarde gedrag. Mm-hmm. Maar als het langer is, dan zie je juist dat die middelen het veroorzaken.
Ja, dus er zit wel een soort... Ja, dat heeft wel...
Ja, het heeft met elkaar te maken. Ja.
Even terug naar die beoordelingen. Je zei net, we gaan dan het gesprek aan. En soms dan zijn we ook heel snel weer weg. Of moeten we al snel weer weg. Maar in het geval dat contact op gang komt en iemand geeft ook de gelegenheid om zo'n beoordeling te laten plaatsvinden. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat gebeurt er dan?
Nou, bijvoorbeeld als wij bij iemand komen die het leven niet meer ziet zitten en er een eind aan wil maken. Dan gaan we het gesprek in. Dan gaan we natuurlijk eerst levelen. We gaan eerst zorgen dat we op contactniveau zitten. We blijven niet staan, we gaan zitten. We proberen de vraag van hoe het is. We laten de patiënt ook vertellen van hoe die zich voelt. Als we dan die suicidaliteit gaan beoordelen, dat doen we op een gestructureerde manier. Dan zeggen we eerst van hoe was het nou de afgelopen 2 weken? Hoe was het de afgelopen 3 maanden? Heb je al langere periodes dat je dit hebt? En dan gaan we kijken naar de toekomst. En wat zijn dan dingen die nu hebben tegengehouden om het al te doen. Hè? Want je hebt ons gebeld of je bent je staat toe dat wij hier zitten. En dan, dan doen we dat op gestructureerde manier. En dan, dan krijgen wij een goed beeld van hoe die suicidaliteit er precies uitziet. En dan weten we ook van dat er beschermende factoren zijn. Maar er kunnen ook factoren zijn die het juist risicovoller maken om die patiënt bijvoorbeeld alleen te laten. Nou, dan gaan we kijken of het steunsysteem of het netwerk te betrekken is. We gaan kijken van wat de mogelijkheden zijn aan medicatie, want soms helpt dat. En soms dan doen we ook een appel op de patiënt zelf. Van, luister, wij kunnen jou niet tegenhouden. Hè. We kunnen je bij wijze van spreken opnemen, maar ook daar kun je nog suïcide plegen. Ja. En dan, we gaan je niet vastbinden, insnoeren, onder zeil brengen met medicatie. Om maar te voorkomen dat je jezelf iets aandoet. Dus dan doen we een appel op te zeggen van, nou, misschien als je wat meer afleiding gaat zoeken. Als je wat meer uit je hoofd komt. Ja. Hè? Ja, dus we kunnen allerlei dingen doen.
Wat zijn nou de moeilijkste gevallen voor jou?
Voor mij?
Zijn dat mensen die niks willen? Of zijn er andere factoren die het heel moeilijk of complex kunnen maken?
Nou ja, kijk, als het moeilijk is in die zin, zoals jij zegt, van de mensen die willen, dan is dat voor mij niet. Dan is dat meer een uitdaging hoor, om te kijken van hoe kunnen we toch in contact komen. Hè? Hoe kunnen we toch zorgen dat hier iets gebeurt. Waar ik zelf vaakst tegenaan loop, is wanneer mensen onder invloed zijn van speed, amfetamine of van cocaïne en heel erg hoog in hun energie zitten. En dan weet ik uit ervaring dat ik soms als een rode lap op een stier werk. Dan hoef ik maar iets te zeggen. Jij moet helemaal niks. Dat werkt echt heel averechts. Dus wat ik dan vaak doe is, zeker als we van tevoren weten dat we met de collega al bespreken. En dan zeg ik van, neem jij het voortouw. Of laat mij juist eerst het voortouw nemen. Dan krijg ik de lading en dan kun jij eronder duiken. En dan, meestal in het gesprek kunnen we het wel kantelen. Hè,
dat is, je brengt onherroepelijk heel veel van jezelf mee. Want je bent gewoon wie je bent. En bij mij is het nog eens dat je dat uniform hebt, wat je soms als een kracht kan inzetten, soms ook echt een als nadeel ervaart. Maar jij ook, ik bedoel, je hebt een kale kop, je bent een fitte baas, je hebt spierballen. Dat kan een bepaald beeld geven waar iemand wel of niet
precies, maar dat komt soms positief werken en soms werkt het tegen je. Ja. En als het tegen je werkt, kun je het ook nog weer gebruiken. Hè? Want als mensen daarop reageren, kun je er ook weer. Hè, we hadden het over psychisch judo. Hè? Kun je daar ook weer mee gaan. En dan kun je zeggen, sorry, ik zie er wel kaal, lelijk en groot en agressief uit. Maar ik ben eigenlijk een hele vriendelijke man. Kijk, en wij zeggen ook altijd, wij zijn hier niet om jou iets aan te doen. We zijn hier om je te helpen. Dus, hè, maar goed, we hebben ook wel eens lastige casus dat we moeten beslissen, moet iemand verplicht worden opgenomen, dan zeggen we ook van, we zijn er ook voor jou. Hè? Als de crisisdienst komt voor een crisismaatregelbeoordeling, dan hebben we het perspectief van de patiënt heel nadrukkelijk, zeg maar, op ons netvlies. En de buitenwereld die is soms wel eens geïrriteerd dat wij dan zeggen van, nou, we gaan hem niet verplicht opnemen. Ja. Want het belang van de cliënt is voor ons dan hoger dan het belang van de omgeving.
En is dat dan aan ons allen om daar wat meer uitleg over te geven? Of?
Nou ja, wat wij doen vanuit de crisisdienst is wel heel goed uitleggen. En zeker aan verwijzers, maar ook bijvoorbeeld aan de collega's van jou. Om uit te leggen waarom we dingen doen.
Maar ook als je erover nadenkt, als je erover praat met elkaar. Het is ook nogal wat, hè? Je berooft iemand eigenlijk van zijn vrijheid. Ja. Dat is echt een grondrecht waar je inbreuk op maakt.
Precies. En eigenlijk op het moment dat jullie ergens op straat staan en denken van, er is te weinig voor ons om hem mee naar het bureau te nemen. Maar jullie bellen dan ons en we komen er samen uit dat hier een beoordeling moet plaatsvinden. Grijp je al in, hè? Want je haalt iemand uit zijn omgeving. Je brengt hem naar een beoordelingslocatie. Ja. En je gaat hem daar spreken. En we komen regelmatig, hebben we gesprekken met mensen die, zitten ze bij ons in die veilige omgeving. Die prikkelarm noemde jij het. Maar het is wel een veilige omgeving. Die hebben een kop koffie gehad. Er staat een collega van mij, die is heel vriendelijk, die wil niks. En dan krijg je een heel ander gesprek dan wanneer jullie afkomen op een melding. Er staan buren omheen, de patiënt die reageert een beetje onbegrepen. Ja, en jullie moeten handelen, want je kan er niet uren gaan lopen staan praten met die persoon op straat. Ja. Dus, en dan zien wij die persoon en dan valt het allemaal wel mee. Of dan is de top van de crisis is eraf. Ja. En dan zijn ze niet genezen. Ze zijn echt nog niet helemaal klaar met hun problemen. Maar die piek van die crisis is er wel af.
Kan je wat vertellen over de samenwerking met de ambulances?
Wij werken heel veel samen met de ambulance, natuurlijk. Die zien we op straat, die zijn verwijzer, die schakelen we in. Dus de meldkamer spreken we vaak. En vorig jaar hebben we aan de middencomplex, dat is de ambulance die niet heel erg is uitgerust met allerlei medische apparatuur, hebben we training gegeven als crisisdienst. Waarbij we de verpleegkundige en de chauffeur hebben uitgelegd van wat nou bepaalde ziektebeelden zijn, hoe je dat het beste mee om kunt gaan. En dat soort zaken.
Terwijl we zo aan het praten zijn, ben ik er stiekem allemaal luisteraarsvragen doorheen aan het vlechten. Ja. Dus volgens mij hebben heel veel mensen al antwoord op hun vragen gekregen. Ik heb ook een vraag gekregen over geweld. Gebruiken jullie wel eens gepast geweld? Want nee. Dat lijkt me heel moeilijk in combinatie met verward gedrag.
Nee. Wij zijn ster in het goed inschatten van de situatie. En we zijn ster in het terugtrekken als we denken van dit gaat escaleren. En dan halen we jullie erbij als nodig is. Of we zeggen van oké, prima. Er is geen acuut ernstig nadeel. Je wilt ons niet spreken. Als wij hier blijven, escaleert het. Nou, dan gaan we toch gewoon weg. Op de kliniek moeten we natuurlijk af en toe wel eens ingrijpen. Dat zijn de collega's die op de kliniek werken, zeg maar. Ja, die zijn er allemaal in getraind en geschoold. En wij noemen het niet geen geweld. Wij passen geen geweld toe. Maar we moeten af en toe wel ingrijpen. En dat doen we om acuut ernstig nadeel wat er is. Hè. Dat kan zijn dat iemand spullen kapot maakt of andere mensen iets wil aandoen of zichzelf. Om dat te verhinderen.
Het dossier.
Zou jij ons eens kunnen meenemen in een zaak of een casus die indruk op jou heeft gemaakt? Of die goed illustreert hoe dat werk nou eigenlijk in elkaar zit?
Kijk, we hebben natuurlijk legio voorbeeld. Ik had je al verteld dat sommige dingen onder je huid kunnen gaan zitten. Hè? Ik heb wel eens een meisje van 12 jaar moeten beoordelen. Die wilde uit het raam springen. Van 3 hoog, hè? Dus niet van de eerste verdieping. Ja. En dan ga je met zo'n gietje in gesprek en die is dan nog echt een kind. En echt een beginnend puberkind die dan niet met je wil spreken. En dan onder de dekens ligt en wij zitten daar dan aan het bed. Hè? Want je probeert dan een beetje te levelen, contact proberen te maken. Ja, ze wil gewoon niet. En dan moet je toch anders communiceren. Dus ik zei van nou... Je hebt mooi pech. Ik bedoel, want ik zie eruit als Ken en mijn collega ziet eruit als Barbie. En dan ga je mooi missen als je niet naar ons kijkt. Nou, en toen zag je bijvoorbeeld door een bepaalde manier te communiceren dat er wel iets van contact ontstond. En eigenlijk achteraf, hè, dat gesprek duurde er wat langer en het verliep uiteindelijk heel prima. Hebben we een goede beoordeling gedaan. Hoefden we gelukkig niks te doen. Was het vooral in het systeem. En het kind reageerde op de scheiding. En de ruzies die er waren tussen de ouders. En dat soort zaken. En die was gewoon overprikkeld. En die kon het allemaal niet melden. En wist eigenlijk niet van hoe ze dat anders moest aangeven. Dan te zeggen van ik spring uit het raam. Ik had recent nog een casus. Dat was ook een mooi voorbeeld. Een 30-jarige vrouw. Op het Icazia. Die pillen had geslikt en die in een beschermde woonvorm in Brabant ergens zat. En die was op huisbezoek hier in Rotterdam. En die had een feestje gebouwd. En die pillen hadden natuurlijk heel veel effect op haar. Ze had meer geslikt dan eigenlijk goed voor haar was. Dus ze was heel hyper, heel bewegelijk, maar ook agressief. En alleen het vermogen van die dame, het geestelijk vermogen was van een 2-3-jarige. Ja, dan moet je anders communiceren.
Dat was al zo. Dat was niet.
Nee, dat was al zo. Ja, okay. Ja. En dan kom je ergens binnen en dan vastgebonden, 2 verpleegkundigen erbij. En dan communiceer je eigenlijk met de 2-3-jarige. En dat is eigenlijk heel raar. Dan kom je als volwassene binnen, daar ligt een volwassen vrouw met volwassen verpleegkundigen. En dan zeg je, meisje. Gaat het wel? Weet je, je praat dan anders tegen zo'n volwassene. En dat voelt dan heel raar. Maar dat werkt perfect. Want ze reageerden meteen. En dan leg je er een hand op. En dan zeg je van, nou ja. Was ook uit het raam gesprongen. Ik zeg, maar kun je zo goed springen dan? Het is dan niet gevaarlijk dan voor je? Nou, dat de manier van communiceren bepaalt dan heel erg wat het effect is op het gedrag van de ander. Nou, dat is leuk om dan een goede inschatting te maken samen met je collega. De juiste dingen te zeggen en te zien dat het gedrag gewoon heel snel uitdooft. En ze wilde heel graag ook medicatie hebben. Ze wilde heel graag nog een keer die neusspray waar ze een heerlijk gevoel van kreeg. Dat is gewoon een sederend middel. Ja. En dan zei ze ook van, ja, ik wil het nog een keer. Ik zei, nee, je krijgt geen medicatie meer. Ja. Nou niet meer. En toen moest ik die collega's op de spoedeisende hulp uitleggen van hoe dat dan werkt. Hè? Van hoe het dan in hemelsnaam mogelijk is dat zij 6 uur aan het worstelen zijn. Dat wij binnenkomen en binnen 5 minuten gewoon de boel gedeescaleerd hebben. Ja, dan leg je zo'n collega uit van ja, weet je, als een kind huilt en je geeft hem een lolly. En die lolly is op, dan denkt dat kind, nou, als ik weer ga huilen, krijg ik weer een lolly. En als het de eerste keer werkt en de tweede keer niet, nou, misschien moet ik dan harder gaan huilen. Want dan krijg ik die lolly alsnog. Nou, dat was een beetje dat gedrag wat dat...
Ze wilden dat ze leermiddel...
Ja, ze wilde. En ze dacht van, als ik maar goed...
Blijf knokken.
Ja, dan krijg ik hem misschien wel. Ja. En omdat je dan over 2, 3 jaar hebt in een volwassen lichaam, is dat heel lastig voor mensen. Want je gaat snel mensen overvragen.
Ja.
En dat zien we in de praktijk heel vaak, hè. Dat mensen die niet simpel zijn, maar gewoon niet het vermogen hebben om te snappen hoe de wereld werkt. Hè, de lastige vragen die dan hulpverleners stellen. Het gedrag wat gevraagd wordt, bijvoorbeeld door de collega's op straat. Van, nou, je moet dit en dit doen. Toon je legitimatie. Ja, legitimatie is een moeilijk woord, hoor, als je niet zo slim bent.
Ja. Het is een grote uitdaging.
Ja.
Communicatief, wat voor woorden kies je? En communicatief ook, het
woord zelf. Hoe sta je, hoe kijk je?
Ja. En wat zeg je en wat stel je uit?
Ja.
Ik denk dat er een... als je het hebt over contact maken, als je elkaar niet begrijpt, dan ga je daar... Als dat al niet is, dan ga je daar nooit overheen
komen. De basis van ons werk.
Ja.
Ja, als wij geen contact hebben, dan valt er niks te bespreken.
Ja.
Dus we zijn heel erg op dat eerste contact, op het contact maken, op het levelen, het goed afstemmen op die persoon. En dat betekent, we hebben ook een heel scala aan methodieken en gespreksmodellen, maar ook persoonlijke dingen. Je kunt met een grapje soms het ijs breken. Hè. Je kunt zeggen van nou, je treft het niet vandaag met de crisisdienst, want je krijgt 2 kale kerels aan je bed zitten, bij wijze van spreken. Ja, soms is het nodig om dat te zeggen, omdat dat het ijs breekt.
Ja,
soms dan zeggen we ook wel eens tegen een patiënt die op de bank ligt, joh, ga eens even rechtop zitten, man. We willen even een gesprek met je hebben. He, dat helpt dan ook soms. Dat gaat ook de andere kant op. Hè. Soms moet je vriendelijk zijn, soms wat directer. Maar altijd met respect, met achting, empathie. Een beetje de dingen die jij ook hebt aangegeven.
Alles uit de kast.
Alles uit de kast trekken.
Ja. Ik denk dat het tijd wordt om eens een kijkje te gaan nemen bij jullie.
Nou, dat is goed. Ik nodig je van harte uit.
In het veld.
En met de magie van wat knip- en plakwerk in de editing software staan wij ineens bij jullie op de triage, hè? De meldkamer, toch?
Ja, de triagekamer. Dat is de meldkamer van de crisisdienst. 4 collega's aan het werk, 4 telefoons worden nu bemand. Op de piek van de dag zitten er misschien wel 6 personen en we krijgen zo'n 15.000 belletjes per jaar.
Zo.
Dus en je ziet het met name overdag is echt de piek van de belletjes.
Ja. Ik zie, bij onze meldkamer is het groter en zijn er veel meer schermen met cameratoezicht en weet ik veel wat. Bij jullie wordt er vooral achter de computers gewerkt en ik zie een heel groot scherm met daarop namen en contactgegevens, wat we natuurlijk niet in beeld brengen.
Nee, het is planningsbord en dan zien we welke koppels waar zijn en wat ze aan het doen zijn en bij wie.
Ik kan me ook voorstellen dat het soms hele moeilijke gesprekken zijn hier. Ofwel omdat de communicatie heel moeilijk verloopt, of omdat je bijvoorbeeld iemand zoals ik van de politie heb die echt zegt, ja maar luister. Ik leg hem nu echt bij jullie neer. Ik kan niet verder. Dus als jij niet wil optreden, dan is het jou. Bijvoorbeeld hoor, ik verzin maar wat.
Nee, dat klopt.
Dat het soms spannend wordt.
Dat gebeurt ook. Kijk, het is een aparte tak voor sport triageren. Dan moet je echt wel goed van goede huizen zijn om dat goed te kunnen. Je moet A, al goed in conflicthantering zijn. En B, doe je dat eigenlijk heel... via de telefoon is eendimensionaal, zeg maar. Je ziet niemand.
Nee. De omgeving, geen onverbale communicatie.
Nee, je kan niet anders communiceren. Je kunt ook niet laten zien hoe je erbij zit. Dus dat betekent dat je gewoon heel goed moet luisteren. En over heel veel technieken moet beschikken.
We volgen nu de ambulanceingang, hè?
Ja, dit is de ambulanceingang. In principe als patiënten hier worden gebracht, worden ze meestal met de ambulance gebracht. Heel af en toe komen ze zelf. Komen ze hier binnen. Nou, je ziet deze ruimte, een soort opvangruimte. En daar kunnen ze dan plaatsnemen. De verpleging van hier, of de begeleiding van hier, die zorgt dat ze zich maximaal op hun gemak voelen. Legt hun vaak uit van wat de bedoeling is. En als nodig is doen ze ook wat medische checks bij de mensen.
En dit ziet er eigenlijk gewoon uit als een soort wachtkamer.
Ja, dat is het ook eigenlijk een beetje. We hebben nog een ruimte daarachter. Daar kunnen mensen op de sofa liggen of een apart kamertje. We hebben een toilet natuurlijk hier. En we hebben een verpleegpost, die staat daarachter. Er is hier altijd een verpleegkundige aanwezig. Als nodig is, komt er iemand van de beveiliging bij. We zorgen dat het veilig is. Een veilige omgeving voor ons om te beoordelen. Dat is denk ik het belangrijkste.
Ja. Wat kunnen ze dan na die beoordeling verwachten?
Ja, dat ligt er aan. Hè. Soms beoordelen we iemand en denken van ja, er is geen acuut toestandsbeeld. Iemand is al in zorg of kan goede afspraken maken. En dan gaan ze eigenlijk soms weer via dezelfde deur eruit. Als ze gebracht zijn, zorgen wij er altijd voor dat ze ook weer terugkomen op de plek van waar ze vandaan kwamen. Dus een taxi regelen we dan. Soms gaan ze door, bijvoorbeeld als ze heel, heel geagiteerd zijn of agressief of gewoon niet communicabel. Dan hebben we nog een andere ruimte, daar gaan we straks heen. Dat kan zijn dat ze daar worden opgenomen. Ze kunnen ook worden opgenomen hier in de reguliere afdelingen. Ze kunnen ook naar de poortmolen gaan, daar hebben we ook nog afdelingen waar mensen kunnen worden opgenomen.
Zijn jullie hier nou ook bezig met veiligheid? Ik bedoel, ik zie metalen stoelen, ik zie een apparaat waar hete dranken uitkomen.
Ja, zeker zijn we dat. We zijn altijd bezig met veiligheid. Ja. Veiligheid van onszelf, maar ook veiligheid van de cliënt. We schatten natuurlijk heel goed in. Dat doen de collega's hier ook. Die zijn er ook in getraind, die zijn erin gespecialiseerd. Dus er wordt een goede inschatting gemaakt. En als het nodig is, schalen we zorg op. Dat betekent, er komen meer mensen hier. En we zijn natuurlijk heel erg de-escalerend voortdurend bezig. Kijk, op straat is het wat lastig als je agent bent. Dan heb je gewoon, iemand moet zich maar aanpassen. Ik bedoel, overlastgevend gedrag kan niet. Hier kun je nog wel gewoon... gedrag vertonen wat misschien niet acceptabel is, maar het wordt wel gedeescaleerd. Dus er wordt gezorgd dat iemand weer in staat is om te communiceren in een goede omstandigheid.
Hey, en dit is niet de enige plek die we hier gaan bekijken?
Nee, op Zuid hebben we ook nog een plek, maar die gaan we niet bekijken. Eigenlijk een vergelijkbare beoordelingslocatie. We hebben hierachter hebben we nog een prikkelarme omgeving, een extra beveiligde kamer. Dat is ook een ruimte waar iemand gewoon alleen ook kan zijn. Dan gaat de deur op slot, helaas. Ja. En dan kunnen we ook vaak met meer mensen die persoon begeleiden.
Zullen we daar ook even gaan kijken?
Ja, laat eens goed. Kom even kijken. Nou, welkom hier in de EBK beveiligde ruimte. Dit is een beetje waar we mensen die soms wel agressief kunnen zijn, op een veilige manier kunnen spreken en laten verblijven. Het meubilair is allemaal vast, hè, zo in het verschil tot de vorige ruimte waar het nog los stond. Ja. Het is allemaal wat zachter, is ruimer opgezet.
Het is ruim inderdaad, ja.
Je kunt ook nog eventueel naar buiten als het nodig is. En hier kun je dan mensen op een goede manier veilig begeleiden.
Ja, en hier zijn mensen ook even alleen dan, hè? Het licht is hier ook wat zachter.
Ja,
en...
precies. Maar in principe is hier nooit iemand alleen. Er is altijd verpleging bij en soms meerdere mensen van de verpleging. Als je alleen hier wilt zijn, dan ga je naar de EBK. Dat is de extra beveiligde kamer, noemen we dat. Het is niet vergelijkbaar met een cel, maar het is wel een ruimte waar iemand kan worden opgesloten. Ja. Doen we in het uiterste geval. Hè? Ik bedoel, het is echt een teken van onmacht van ons eigenlijk, dat we niet anders kunnen dan iemand daar...
Precies. Dat wil niemand. Dat mag ook nooit het doel zijn, maar soms kan je natuurlijk niet anders.
Soms kunnen we niet anders. En dan proberen we altijd iemand zo snel mogelijk weer eruit te halen. Ja. En dan kun je mooi eerst hier beginnen. En als het hier lukt, ga je weer daar beginnen. Als het daar lukt, kunnen ze naar de afdeling.
Ja. Wij schalen op en we kijken dan in de extra beveiligde kamer. Hè?
Stel dat iemand hier dus niet rustig kan worden, agressief is of gevaarlijk is voor ons als personeel. Dan kunnen we ervoor kiezen om iemand buiten de momenten dat we hem begeleiden even apart op te sluiten. Dat noemen we in een EBK, dat is een extra beveiligde kamer. En daar staan ze wel onder cameratoezicht. Dus op het kantoor zitten dan mensen daar te kijken. Ze worden regelmatig bezocht, we kunnen communiceren. Het is wel leuk om te laten zien. We krijgen natuurlijk ook mensen hier die af en toe achterdochtig zijn. Hè, of denken dat wij dingen doen. Nou, dan zie je bijvoorbeeld als ze hier zijn, dan leggen we al hun spullen achter de ruit. Zodat ze kunnen zien dat er niemand bij hun spullen zit. We kunnen andere dingen doen, we hebben een tv, ze kunnen een radio, een tv kijken. Nou, dit is een veilige matras. Het is vloerverwarming, het is goed warm. We hebben twee deuren, dus we kunnen altijd naar binnen. En ze krijgen ook kleding van ons aan. En dat is allemaal veilig, dus daar kun je niks meer doen.
Ja.
Je camera's hangen, die zijn er ook voor ter beveiliging. Daarom kunnen we ook niet op kantoor kijken, want de hangende camera's en zo, die mensen kunnen zien. Dat is niet te bedoelen.
Kan je een indicatie geven van hoe lang iemand hier...
Nee, het ligt er helemaal aan. Op het moment dat ze hier binnenkomen en we kiezen in eerste instantie voor veiligheid en ze nemen medicatie in, kunnen ze bijvoorbeeld heel snel weer weg. Het is ook wel eens voorgekomen dat iemand wat langere tijd hier moet zitten.
En wat, waar praten we dan over?
Ja, dat varieert van enkele uren tot enkele dagen.
Oh, ja.
Dus afhankelijk van het toestandsbeeld, de reactie op medicatie en dat soort.
Maar het zijn nooit weken. Het is geen...
Nee, hier niet. Nee, hier is nog niet.
Dit is geen gesloten inrichting. Nee, precies. Wat ik heel interessant vind om te zien is dat het echt... We hebben eigenlijk drie locaties of drie ruimtes die we hier zien. Van eigenlijk bij de deur een soort ontvangstruimte waar de koffie kan worden gepakt. Tot hier een ruimte waarin het allemaal wel wat zachter, wat prikkelarmer is. Maar waar je nog wel echt de bewegingsruimte hebt. Ja. Tot hier echt een ruimte waar je eigenlijk niks kan voor de rest. Niks kapot kan maken en jezelf, als het goed is, niks niet kan beschadigen. Dat gaat echt om dat opschalen en dat het maatwerk is. En dat je echt per mens geval kijkt van hoe moeten we hiermee omgaan. In plaats van iedereen in hetzelfde hokje te duwen, letterlijk en figuurlijk.
Heb je scherp gezien?
Hey.
Tot zover deze aflevering van de politiepodcast Boeiend. Hamp, mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw verhaal en dat wij bij jou een kijkje in de keuken hebben mogen nemen. Ik vond het zelf echt ontzettend interessant om met jou mee te kijken en om jouw kant van het verhaal ook te horen. We werken echt samen en we zijn collega's wat mij betreft. En dat vind ik heel waardevol om ook hier een podcast over te hebben gemaakt. Dus bedankt.
Ja, jij bedankt. En bedankt dat ik ben uitgenodigd. En zoals ik al zei ergens in het verhaal, als je dus een soort take-home message dan...
Het
slotwoord.
Absoluut.
Is van als je nou agent bent en je komt met onbegrepen gedrag in aanraking en je belt ons en je hebt vragen, vraag het gewoon. We zijn er om uit te leggen. En als wij zeggen dat we iets wel of niet doen, laat het je uitleggen. Misschien heb je er dan meer begrip voor. Je hoeft er niet mee eens te zijn, maar kun je het snappen. En mocht je nou echt denken van die crisisdienst doet echt helemaal niks, bel eens aan of bel ons eens en loop eens een keer mee. Dan kun je het van onze kant zien en we nodigen je dan van harte uit om. En dan gaan we je ook uitleggen hoe het werkt en alles. En dan gaan we nog eens kijken van of je nog steeds vindt wat je vindt.
Ja, tof. Ik hou me zeker aanbevolen om een keer dienst mee te draaien.
Heel goed, je bent van harte welkom.
Waanzinnig, waanzinnig mooi. Nou, nogmaals bedankt. En jij als luisteraar of kijker van deze podcast ook bedankt voor het bekijken van deze aflevering van Boeiend. Deze podcast verschijnt 1 keer in de 2 weken in je favoriete podcast app of op YouTube. Dus we zien elkaar over 2 weken in de volgende aflevering van de politiepodcast Boeiend.
Als je weet dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan.
Echt een duidelijke norm richting de samenleving. Wij horen achter onze politiemensen te staan.